Goedenavond, gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. Het is vandaag de eerste Lijdenszondag. En in deze dienst zal dominee Geerling uit Putten voorgaan. De bloemen van deze dag gingen met de groet en bemoediging naar Karin Vlastuin van de Liniestraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 364, vers 1. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. En we zingen ook vers 2 van lied 364 uit Weerklank. De kerkenraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken die zijn handen ooit begonnen zijn. Genade, barmhartigheid en God de Vader, door de Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap. Gemeente, we gaan deze avonddienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 116. En in Psalm 116 gaat het over liefde, liefde tot God. Dan gaat het ook over dankbaarheid. Nou, die twee woorden zullen straks in de preek ook naar voren komen. Wij zingen Psalm 116, het eerste, het derde en ook het zevende vers. Gemeente, wij doen belijdenis van ons christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop gaan wij zingen uit Psalm 139, daarvan het eerste vers. 139 vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen gaan bidden? Heere God, trouwe Vader in de hemel, nu we deze avond hier in de kerk zijn gekomen, loven en prijzen wij uw grote naam. Ja, Heere, want dat bent u waard. U bent de God van hemel en aarde. En u bent onze God. Dat laat u weten in uw woord. En zo hebt u ons ook vanavond weer bij elkaar geroepen. In uw huis. De plaats van het woord. U hebt ons samengeroepen als de getrouwe, als de goede herder. Vanmorgen heeft de gemeente ervan gehoord. Toen er ook twee kinderen gedoopt zijn. Heere, wat een zegen is dat, wat een voorrecht, we danken u ervoor. U bent onze goede herder en wij mogen de schapen van uw kudde zijn. Heere, als we dat op ons laten inwerken, worden we tegelijk ook stil. Want wij zijn zo vaak schapen die dwalen, op zoveel verschillende manieren. Maar dan danken wij u dat u in uw woord tegen ons zegt, dat als wij onze zonden belijden, u trouw bent en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heere, daar danken we u voor. Het is een wonder van genade en we prijzen u erom. En dan bidden we vanavond ook of u ons meer en meer uit dat wonder wil laten leven. Geef ons kracht, Heere. Geef ons wijsheid om de stem van de goede herder te verstaan en te volgen in het leven van alle dag, keer op keer. Wij bidden of u de dienst van deze avond ook wil gebruiken om ons dieper aan u te verbinden. Wil ons laten zien vanuit uw woord dat alleen de Heere Jezus het waard is om alles van ons leven bij te zoeken. Heere, leid ons vanavond, versterk ons, vermaan ons als we dat nodig hebben, maar geef ons bovenal vreugde in het volgen van de Heere Jezus. We bidden, Heere, of u deze avond uw eigen woord voor ons wil openen. We bidden of u ons verstand wil verlichten en ons hart naar u wil toetrekken. Wil dat doen, Heere, door de Heilige Geest. We bidden om een zegen voor ons hier in de kerk. Maar we bidden ook om een zegen voor dat deel van de gemeente dat thuis is, of in het ziekenhuis of nog weer elders. Wees ons allen goed en nabij. Heere, geef dat we vanavond niet zullen worden afgeleid door wat dan ook. Leg de duivel het zwijgen op en spreek zelf in het midden van de gemeente. Vader in de hemel, hoor zo ons bidden en wil het doen in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus, uit genade. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. De avond van deze eerste Lijdenszondag lezen we het eerste gedeelte van Markus 14. Markus 14, de versen 1 tot en met 11. Onze schriftlezing is uit Markus 14, te beginnen bij het eerste vers. En daar staat boven de zalving in Bethanië. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem, dat is Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het... En toen hij in Bethanië was, Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardeszalf. En, nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om Jezus over te leveren. Tot zover. Tekst voor de preek zijn dan de woorden van de Heer Jezus vanuit de versen 6 tot en met 9. Als Jezus zegt, laat haar met rust, waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen, maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Voordat we over deze woorden gaan nadenken in de preek, zingen we met elkaar de drie versen van Psalm 133. 133, vers 1, vers 2 en vers 3. Meteen in aansluiting op de preek gaan wij zingen uit de bundel Weerklank, lied 150, daarvan het eerste, het derde en ook het zesde vers. 1, 3 en 6 van lied 150 uit Weerklank. Gemeente, ik wil u vragen om een schilderij in uw gedachten te nemen. En op dat schilderij zijn de randen dan helemaal gevuld met zwarte penseelstreken. Een zwart kader. Maar in het midden van het schilderij zien we iets heel anders. Een figuur. Een gestalte. En die persoon is geschilderd in heel lichte kleuren. Wat brengt zo'n compositie met zich mee? Gemeente, wat is het effect van zo'n schilderij? Nou, daar hoef je niet lang over na te denken. Het gevolg is dat je blik getrokken wordt naar die lichte persoon in het midden. Zo werkt dat. Door het donkere kader wordt het licht in het midden extra licht. Gemeente, dat is onze geschiedenis van vanavond. Het hart van deze geschiedenis is de zalving van de Heer Jezus door een vrouw. En die zalving wordt aanvankelijk door de omstanders sterk afgekeurd. Maar de Heer Jezus geeft er zijn zegen aan. Dat is het lichtende midden in de geschiedenis van vanavond. Maar nogmaals, om dat gebeuren heen staat een diep zwart kader. Daar wordt het door omlijst. Kijk met me mee. Het begint met vers 1, 2. In vers 1 en 2. En zij hebben een plan. Hun plan is om met een list de Heere Jezus te doden. Inkt zwart. En de geschiedenis eindigt dan met vers 10 en 11. Opnieuw inkt zwart, want dan horen we van het verraad van Judas, diep verdrietig. Gemeente, Marcus vertelt het bewust zo. In hoofdstuk 14 begint hij met de eigenlijke lijdensgeschiedenis. Aan het einde van hoofdstuk 13 heeft de Heer Jezus zijn discipelen nog een aantal lessen geleerd over de wederkomst en over het waakzaam zijn. Maar nu gaat het aan op het kruis. Over 2 dagen is het Pascha. Golgotha nadert. En zo schetst Marcus 14 ons de laatste dagen voor de dood van de Heere Jezus. En als Marcus daarmee begint, met dat te vertellen, dan wil hij ons ook meteen duidelijk maken hoe persoonlijk de dingen hier liggen. Hij wil ons meteen duidelijk maken dat de lijdensgeschiedenis van Jezus niet zomaar een verhaal is. Niet iets om naar te luisteren en dan weer over tot de orde van de dag, alsof er niets gebeurd is. Nee, die lijdensgeschiedenis van Christus vraagt om reactie. Reactie van ons als hoorders. Marcus schetst dat diep zwarte kader. Dat is een reactie van haat en van verraad. Dat is de reactie op Jezus waarin hij afgewezen wordt. Maar daarbinnen, binnen dat kader is het licht. daar horen we van een reactie op de Heer Jezus die in het licht wordt gezet. En, zegt de evangelist ermee, zo moet het. Zo moet je reageren. Al aan het begin van de lijdensgeschiedenis worden wij erop gewezen hoe wij moeten staan tegenover dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Gemeente, ik wil het vanavond wat met u uitwerken. En dan zoomen we in op onze geschiedenis. Wat is er aan de hand? Nu, we zijn in Bethanië. Bethanië is een plaatsje een aantal kilometers van Jeruzalem af. En de Heer Jezus is de gast. Hij is gast bij een zekere Simon de Melaatse. Een bijnaam. De Melaatse. Want als die man nog op dit moment, dan is het natuurlijk ondenkbaar dat hij in zijn huis gasten ontvangt. Nee, dat kan het niet zijn. En als hij ooit Melaatse is geweest, kun je je ook niet goed voorstellen dat hij daar later nog iedere dag met zo'n bijnaam aan herinnerd moet worden. En toch noemt Marcus hem de Melaatse. Dat is maar op één manier te begrijpen. Deze man is ooit Melaatse geweest, maar toen door de Heere Jezus genezen van zijn Melaatseheid. De reden dat de Heer Jezus hier is, in dat huis van Simon, dat is omdat Simon hem uit dankbaarheid heeft uitgenodigd. De Heer Jezus is bij een dankbare man te gast. Op een andere plaats in het Nieuwe Testament, in Johannes 12, wordt dit gebeuren ook beschreven. En in Johannes 12 horen we dan wie er nog meer zijn, daar in dat huis bij Simon. Lazarus, Maria en Martha. De Heer Jezus is dus samen met zijn 12 discipelen te midden van vrienden. En dan staat er een vrouw op. Johannes vertelt dat het Maria is, de zus van Lazarus. En deze vrouw slaat een grote fles stuk. Het is wel een liter fles, blijkt uit het Johannesevangelie. En ze giet de zalf, de parfum die erin zit, over de Heer Jezus. Op zijn hoofd en het druipt tot op zijn voeten. Zij zalft hem. Nu, onmiddellijk ontstaat beroering, begrijp je wel. Want die vrouw heeft in één beweging het jaarsalaris van een boerenknecht verkwist. Zoveel is die fles wel waard. De mensen zijn verontwaardigd. Hoe kun je dit nou doen? Hier hadden de armen toch veel beter mee geholpen kunnen worden, met de opbrengst van die fles. Nou, dat is op zich geen vreemde gedachte, want ook de Heer Jezus heeft er in het verleden al verschillende keren op gewezen dat je goed voor de armen moet zorgen. Had het niet wat minder gekund? Nee. En dat laat de Heer Jezus zelf zien en horen in zijn reactie. Want parfum is een teken. Het gaat deze vrouw er niet om de heiland voor een moment aangenaam te laten ruiken. Dan was minder inderdaad ook genoeg geweest. Nee, ze doet iets anders. Het uitgieten van een hele fles zalf, parfum, dat is alleen denkbaar en zinvol bij een sterven, rond een begrafenis, om de doordringende geur van ontbinding tegen te gaan. Wat deze vrouw doet, is vooruitgrijpen naar het sterven van Christus. En ze doet het met een heel dure parfum. Daarin toont ze: ik heb hem lief. Heel mijn hart ligt hierin. Ik ben vol liefde. Ik ben vol dankbaarheid. Deze vrouw laat merken: Heere, wat is het groot. Wat is het geweldig dat u straks voor mij wilt gaan sterven. Heere Jezus, dat u daartoe bereid bent. Wat houd ik veel van u, omdat u zoveel van mij houdt, dat u voor mij gaat sterven. Wat? Sterven? Ja, maar daar zijn al die andere vrienden in het huis van Simon niet op voorbereid. O gemeente, dat zeg ik verkeerd. Want ze zijn er wel degelijk op voorbereid door de Heere Jezus zelf. Hij heeft het meerdere keren gezegd dat hij moet gaan lijden en sterven. Maar, en dat is het grote probleem, ze willen het niet horen. Ze hebben andere gedachten. Andere gedachten over Jezus. Ze willen met de Heer Jezus naar Jeruzalem. Hun harten kloppen snel. Ze willen met de Messias naar Jeruzalem. Want dat is die toch, de Messias. Kijk eens wat een macht die heeft. Vraag het maar aan Lazarus. Die is ook in het huis van Simon. Ze willen naar Jeruzalem met Messias Jezus. Want in Jeruzalem zal het straks gebeuren. Daar zal hij koning worden. Daar zal Jezus koning worden. En dan zal hij het volk bevrijden. Wat een feest zal dat worden. Hun ogen glinsteren. Nee, zegt de Heere Jezus. Nee. Jullie hebben het verkeerd, mijn vrienden. Jullie denken aan jullie eigen verwachtingen. Jullie denken aan wat jullie zelf in mij zien. Maar jullie luisteren niet goed. Deze vrouw, die heeft het wel goed. Jullie vinden dat het verkwisting is wat ze doet. Jullie vinden dat het beter aan de armen besteed had moeten worden. En natuurlijk, zegt de Heer Jezus, natuurlijk zijn de armen belangrijk, maar die armen, die zullen jullie altijd nog bij je hebben. Daar kunnen jullie altijd nog voor zorgen. Nu, zegt Jezus, nu is er iets anders aan de orde. Nu komt het erop aan. Want nu ga ik sterven voor de zonden, voor jullie schuld. Mijn vrienden, willen jullie dat aanvaarden? Willen jullie het daarmee eens worden, vraagt Jezus? Dat je dat nodig hebt. Dat het alleen zo kan. Dat jullie schuld zo groot is, dat alleen mijn bloed die kan bedekken. Dat het alleen zo weer goed kan worden met de Vader. Jezus zegt: jullie zien het verkeerd, maar deze vrouw heeft een goed werk aan mij verricht. Een goed werk aan mij verricht. Je kunt ook vertalen: zij heeft een goed werk in mij verricht. Maar dat staat er letterlijk. In mij. Dat is in de gemeenschap met mij. Geworteld in mij. De Heere Jezus houdt deze vrouw tot voorbeeld. Want zij laat zien in haar daad van liefde dat ze werkelijk een rank is, geplant in de wijnstok. Zij leeft uit de kracht van de wijnstok. De weg van lijden en sterven die de Heer Jezus wil gaan, die beaamt zij. Daar onderwerpt zij zich aan. Die gelooft zij. Want ze kent zichzelf. Zondares. Maar ze kent ook de Heiland die gekomen is om te lijden en te sterven. Tot een volkomen verzoening van al haar zonden. Gemeente, daarom zegt de Heer Jezus ook in vers 8, zij heeft gedaan wat ze kon. Ziet u het staan? Zij heeft gedaan wat ze kon. Dat is in het Nederlands wat ongelukkig uitgedrukt. Als wij zeggen, ik heb gedaan wat ik kon, dat betekent dat zoiets als, ik heb mijn best gedaan, maar het is niet gelukt. Ik heb gedaan wat ik kon, zijn de woorden van een ambulancemedewerker, die minutenlang gereanimeerd heeft, maar het mocht niet baten. Ik heb gedaan wat ik kon. Maar zo moeten we vers 8 niet beluisteren. Hier in vers 8 betekent, zij heeft gedaan wat ze kon, iets anders, namelijk, zij heeft gedaan wat er gedaan moest worden. Heer Jezus zegt, dit is het moment om te knielen. Dit is het moment om liefde te tonen, om dankbaarheid te laten zien. Dit is het moment om de weg te aanvaarden die ik zal gaan. Straks, in de hectiek van Jeruzalem, zal het er niet meer van komen. Maar nu wel, mijn vrienden, zegt Jezus. Dit is het moment om te knielen en om te laten merken dat je het ermee eens bent met mijn weg naar het kruis. Dit is het moment om je daarin dankbaarheid aan over te geven. En zo gebeurt het, gemeente. In Markus 14. Een vrouw knielt in liefde bij het kruis. In dankbaarheid geeft zij haar leven over aan de gekruisigde. En dat is goed. Dat is een goed werk. Dat is het beste dat een mens kan doen. En hoe goed dat inderdaad is, onderstreept de Heer Jezus in vers 9. Jezus geeft aan dat de prediking van het evangelie gelijk op zal gaan met het tot haar gedachtenis spreken over wat ze gedaan heeft. Dat betekent uiteraard niet dat deze vrouw de geschiedenis door op een voetstuk moet worden geplaatst. Dat laat Marcus ook wel zien, want hij noemt haar naam niet eens. Maar dat betekent wel dat de gemeente van de Heer Jezus Christus de eeuwen door zich in haar daad zal herkennen. En op die daad ook ja zal zeggen. Jezus bedoelt, het gaat er niet alleen om dat het evangelie van kruis en opstanding gepreekt wordt. Nee, dat evangelie moet ook geloofd worden. Dat moet omarmd worden. Daar moet je je aan overgeven. En dat laat deze vrouw zien. En daarin is ze de kerk van de eeuwen tot een voorbeeld. Mensen worden geroepen. Wij worden geroepen. Om ons over te geven aan de man van smarten, die de vorst van Pasen is. Daarom, gemeente, vanavond een spiegel en een vraag. Herkent u zich in deze vrouw? Is wat zij beleidt ook het diepste van jouw leven geworden? Dat je het offer van de Heere Jezus bent gaan nodig krijgen? Dat je bent gaan zien, voor mijn zonde is vergeving nodig? En dat de Heere je vervolgens ook zei, hoeveel liefde er is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Bent u het al gaan geloven? Dat de Heere Jezus ook voor u naar het kruis is gegaan? En is het toen de liefde van je hart geworden? Dat offer van Christus? Zijn liefdevolle bereidheid om voor jou te sterven? Gemeente, dat is nodig. Dat is het ene nodig in ons leven. Dat we in de kracht van de Heilige Geest het allemaal gaan meebeleiden met deze vrouw. Staat niet zomaar in de Bijbel. Marcus laat er alle licht op vallen. Dit is de reactie waartoe wij geroepen worden op het lijden van de Heere Jezus. Dat je weet, zonder geloof in Hem ben ik verloren en ga ik verloren. Maar als ik kniel, als ik de lijdensweg van Christus aanvaard, dan ben ik gered. Uit genade. Voor tijd en eeuwigheid. Het kan zijn dat u vanavond zegt, deze dingen staan voor mij best nog op afstand. En misschien voelt u zich wel meer verbonden met die mopperende discipelen dan met deze vrouw. Laat het zo niet blijven. Bid God of Hij zijn Heilige Geest geeft in uw hart, zodat ook u wordt als die vrouw, dat u zich overgeeft aan het kruis van Golgotha. Gemeente, we kijken nog wat verder in de geschiedenis van deze vrouw. Ik zei net, haar zalving is een belijdenis. Ja, maar wel een heel bijzondere belijdenis. Niet één met woorden. We horen geen woord uit haar mond. Haar belijdenis ligt in haar daad. In wat ze doet. Zij toont haar liefde met een buitengewoon duur cadeau. We zagen, daarmee geeft ze aan dat ze gelooft dat de weg die de Heer Jezus wil gaan de juiste weg is. Daarmee laat ze merken dat ze die weg van lijden van Christus ook nodig heeft om zalig te worden. Maar ze laat er ook iets anders mee merken. Liefde mag iets kosten. Dankbaarheid is niet gierig. Dat stelt ons opnieuw een vraag. Hoe wordt in ons leven duidelijk dat we de Heere dankbaar zijn? Mag het bij ons iets kosten? Of trekken we dan de plank op? Gemeente, de band van het geloof is niet goedkoop. De band van de genade is niet goedkoop, want het heeft Christus alles gekost, zijn leven. En wat mag het ons nu kosten als wij ons toewijden aan Hem? Of houden we het liever bij ons oude leventje? Dat we zeggen, natuurlijk geloof ik, zeker. En ik kom naar de kerk ook. Ondertussen heeft de Heere Jezus lang niet alles te zeggen in jouw bestaan. Ja, maar dat kan niet. Maar u zegt, dat vind ik zo moeilijk. Om een dankbaar leven aan Christus te leiden, vind ik zo moeilijk. Nou, dan roep ik u op om vanavond nog eens goed naar die vrouw te kijken. Want zij staat niet zelf in het midden. Nee, ze zalft de heiland die voor haar gaat lijden en sterven. Gemeente, als wij ons toewijden aan de Heere Jezus, dan kan dat nooit een project van onszelf zijn. Dan kan dat nooit een opdracht zijn die ik zelf heb te volbrengen. Als ik mij toewijd aan Christus, uit liefde, dan doe ik dat aan die heiland die voor mij is gestorven aan het kruis. Die heiland die mijn zwakheid op zich heeft genomen. Leven voor Jezus kan alleen vanuit het offer van Jezus. Zijn volbrachte werk als bron van kracht in mijn hart. Liefde tot Hem, omdat Hij die geeft. Toewijding aan Hem, omdat Hij die schenkt. Een dankbaar leven vraagt dus niet van ons dat wij onze mouwen opstropen. Het vraagt wel van ons dat wij onze handen vouwen in gebed. Heere, werk door mij heen. Leg uw eer in mijn leven, zodat in mijn dagelijkse handel en wandel duidelijk wordt, ik ben van Christus, mijn geliefde zaligmaker. Gemeente, we kijken nog één keer naar de vrouw uit de geschiedenis van vanavond. Wat vindt u, wat vind jij? Is het voor de hand liggend wat ze doet? Is het logisch, vanzelfsprekend? Nee, hè? Nee. Ze is de enige die het doet. Geen van de aanwezige discipelen, geen van de aanwezige vrienden van Jezus is op dit idee gekomen. Laat staan dat ze het hebben uitgevoerd. Op dit moment is het alleen deze vrouw die de Heer Jezus erkent in zijn weg van lijden en sterven. Niet vanzelfsprekend. Ook vandaag niet. Ook voor ons niet. Knielen bij het kruis. Jezelf toewijden aan de gekruisigde. Daar komt heel wat tegenop. Misschien wel vanuit je omgeving. Dat ze tegen je zeggen, joh, prima hoor dat je naar de kerk gaat en dat je gelooft, maar kan het niet een beetje minder? Want ja, dat geloof nou alles met jouw hele leven te maken heeft, dat zal toch wel niet? Verzet tegen het knielen bij Jezus. Misschien zit dat verzet ook wel in je eigen hart. Dat je bij momenten de neiging hebt om het erbij te laten zitten. Maar dan roep ik je vanavond op. Doe dat niet. Want de weg van knielen, de weg achter Jezus aan, is de enige juiste weg. Ga op die weg. Volhard op die weg. Het evangelie wijst ons erop. Al op de drempel van het lijden. En tegelijk zien we, de Satan gaat rond. De Satan vuurt de fariseeën en de schriftgeleerden aan. De Satan stookt Judas op. Ook zo is het vandaag nog. Ook vandaag is Satan werkzaam. En wil hij ons bij het evangelie vandaan houden. Wil hij ons bij de genade van Christus weghalen. Maar dat mag niet. En dat hoeft niet. Want het evangelie wijst ons de weg. Tussen het inktzwarte kader van het duivelswerk ligt een blinkende gestalte op. Ik begon ermee vanavond. Met dat schilderij waarop een lichtende figuur in het midden staat. Wie is het? Die figuur? U zegt, die vrouw natuurlijk. En u hebt gelijk. Maar die vrouw is in Christus. En daarom is het nog dieper. Die lichtende gestalte is uiteindelijk de Heer Jezus Christus zelf. Hij trekt die vrouw tot zich. En ook vandaag trekt Hij ons tot zich met zijn Heilige Geest. Hij roept ons op Hem te aanbidden. Hij roept ons op Hem te danken voor zijn offer aan het kruis. Gemeente, we zijn in de lijdenstijd gekomen. En we zien de Heer Jezus onderweg naar het kruis. Laten we het ene nodige doen. Het goede werk van die vrouw. Ons oude leven afleggen. En ons overgeven aan Hem. Knielen bij het kruis. In liefde. Knielen bij Hem. Die ons zo bijzonder heeft liefgehad. Amen. Wij danken en bidden samen nog. Heere onze God, wij danken u heel hartelijk voor deze dienst. En we danken voor deze zondag. Ook op deze eerste dag van de week ging uw woord open tot 2 keer toe in het midden van de gemeente. Wij danken u, Heere, dat u ons leven van dag tot dag wilt dragen door uw woord. We danken dat u ons ook vanavond vanuit de Bijbel woorden hebt gegeven die ons wijzen op u. Dat er bij u leven is, Heere, voor vandaag en voor altijd. En dat wij dat leven mogen ontvangen door het geloof in de Heere Jezus. Die lichtende gestalte in het donkere kader van onze zonden. Heere, wij bidden. Wil ons allemaal dat geloof geven. En wil ons allen tot dankbare mensen maken. Wil het leven met u verdiepen. Wil ons ook kracht en uithoudingsvermogen schenken om het vol te houden, ook in de maatschappij van vandaag. Zoveel zijn afgehaakt. En wij bidden, houd ons vast en breng hen terug. Wij bidden voor uw kerk in Nederland, in Europa, in alle delen van de wereld. Wil uw kerk wereldwijd gebruiken om uw koninkrijk te bouwen. Wil daartoe ook het werk van zending en evangelisatie zegenen. Wij bidden voor de gemeente hier in Ochten. We bidden voor al het werk dat gedaan wordt, ook in de week die voor ons ligt. Wilt u de kerkenraad zegenen? Samen dominee Schonewille, predikant u op deze plaats hebt gesteld. Heren, we dragen de zieken aan u op, sterk hen, geef hen het vertrouwen op u, dat ze hun leven in uw handen weten. We bidden voor degene in ons midden die verdriet met zich meedragen. We bidden voor ons land, we bidden voor onze overheid, we bidden voor hen die betrokken zijn bij de vorming van een nieuw kabinet. Ook als dat allemaal zo moeilijk is en er zorgen zijn. Geef kracht en geef wijsheid. Heere, wil vergeven wat vanavond niet goed was. Wees ons nabij het verdere van deze zondagavond. En ga ons voor de week in. Geef dat het een weg zal zijn achter de Heere Jezus aan. Zo bidden en danken we dat in zijn naam, uit genade. Amen. Wij gaan onze slotzang zingen, Psalm 73, daarvan het 13e vers, 73 vers 13. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.